Beste allemaal, welkom vanavond bij deze informatieve raad. Raadsleden welkom, kijkers thuis welkom en onze gast Mark Koetsier welkom en de drie wethouders sociaal domein. Vanavond hebben we ongeveer een uur de tijd voor een kwartaal update van het sociaal domein. En de projectleider kan ons dadelijk informeren of is er eerst een van de wethouders die een korte inleiding wil doen. Ja? Dan geef ik nu eerst het woord aan wethouder Dales.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, beste raadsleden en kijkers thuis. Mede namens onze collega's Frans Langeveld en Jorik Huizinga, allemaal van harte welkom bij deze kwartaalupdate van de Taskforce Sociaal Domein. Twee nieuwe gezichten vanavond, daar kom ik straks op terug, maar gelukkig wel een vertrouwd onderwerp. Want zoals u wellicht weet, praten we elke drie maanden bij over de voortgang van de acties die zijn ingezet door de Taskforce Sociaal Domein. Wij als college zijn deze taskforce in 2018 gestart, omdat we zagen dat onze uitgaven niet meer in balans waren met de rijksinkomsten. We hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling op hoofdlijnen te schetsen. Waar kwamen we vandaan, wat hebben we afgesproken en waar werken we nu aan? Hoe vertaalt dit alles zich nu in het financieel kader? Gaan we de goede kant op en kunnen we de zorg en ondersteuning inderdaad beschikbaar houden voor iedereen die dat nodig heeft? Zoals ik al zei, vanavond twee nieuwe gezichten. Waarschijnlijk kennen jullie van mij, kennen jullie nog wel, denk ik. Toen nog sprekend aan de andere kant. Daarnaast een bijzonder warm welkom voor Mark Koetsier, onze nieuwe projectleider, Taskforce Sociaal Domein. Mark is de opvolger van Hans Witteveen. Zoals jullie wel even weten, is hij weggegaan bij ons. Collega's Frans Langeveld en Jorik Huizinga zijn ook aanwezig voor de portefeuille inhoudelijke vragen. Naast Mark, Frans, Jorik hebben we Marieke nog bij ons. Marieke Zaleming, jullie ook wel bekend. Manager van maatschappij die ons op tactische wijze zal voorzien van correcties en bijsturing, mocht dat nodig zijn. Mark, graag geef ik jou het woord.
Nou, Marieke, succes. Ik ga inderdaad de presentatie geven. En mocht dat een vraag zijn, dan schiet gewoon tussendoor. Dan probeer ik ze te beantwoorden. En of dus voor correctie naar Marieke. Ik begin met mezelf voor te stellen, dat is dan wel de volgende sheet. Nou, eerst nog even het programma. Ik ga vertellen hoe
meneer Koetsier, voor u, maar voor alle raadsleden, we hebben een nieuw systeem met microfoons. En die moeten tamelijk dicht onder de mond om goed verstaanbaar te zijn thuis. Dus voor u een tip en voor de rest ook meteen, als jullie daar spreken, dan willen jullie dat goed in de microfoon doen. Dank u wel.
En deed u die interventie omdat het niet dat ik te ver eraf stond?
Oké. Okay.
Dan ga ik zo praten. Ik ga me zo meteen. Dat voelt wat prettig. Heel slim. Nou, Marieke, die correctie had van jou kunnen komen, maar. Heel erg bedankt. Nee, ja, ik weet niet meer wat ik moet. Nee, ik ga me zo meteen voorstellen. Maar eerst even het programma. Ik ga even vertellen over hoe ik de opdracht heb gelezen. Nog maar sinds kort. En daar ga ik dan zo meteen ook over vertellen. Portefeuillehouder, de heer Hans, mag ik Hans zeggen eigenlijk? die heeft er al iets over verteld. Daarnaast toch financiën, want ik had gehoord dat de wens voor deze sessie vooral ook een inhoudelijk gesprek was over het sociaal domein. Niet alleen maar cijfers, nou ze komen toch even terug. Vervolgens gaan we in wat meer op die inhoud of die transformatiegedachte. Wat is dat dan? En uiteindelijk, hoe vertaalt zich dat nou naar concrete acties? Ik denk dat dat belangrijk is om daar wat meer over te vertellen. Om ook wat gevoel te krijgen. En wat merkt die inwoner of onze inwoner er nou eigenlijk van? En op het laatst nog even het vervolg. Hoe zien jullie ook de vervolgsessie? Nou, direct veruit de mooiste sheet is. Is deze. Ja, schitterend. En dit ben ik. Ik ben Mark Koetsier. Ik ben 38 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Holten, moet ik dan zeggen. Uit Holten. Het is het Zallandse land. Dus ik praat ongeveer een beetje de streektaal. Het schijnt net iets anders te zijn. Maar ik kan ook in het dialect meepraten. Mijn ouders wonen ook nog in Holten. Ze komen nog steeds. Op mijn 18e ben ik politicologie gaan studeren in Amsterdam. Dus daar komt wat rollende R misschien vandaan. Uiteindelijk namelijk ook in Haarlem beland. Nou, dat wordt nog erger. Maar ik ben tot bezinning gekomen en ben halverwege geëindigd en woon nu in Bennekom. Samen met mijn vrouw Natasja en mijn zoontje Bas van 4. En heel erg mooi. En dus nu in het middelpunt van het land beland. En nu hier aan de slag. Mijn carrièrepad is ongeveer ooit gestart bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Toen moest ik kinddossiers gaan indiceren. Daar ben ik geraakt door eigenlijk de verhalen van ouders die meervoudig gehandicapte kinderen moesten ondersteunen. En nou, daar dus enorm gegrepen door de passie van mensen over voor zorg en welzijn voor hun dierbaren. En dacht ik, daar wil ik ook graag mijn steentje in bijdragen. Toen ben ik gewoon gaan solliciteren bij een gemeente, dat werd de Ronde Venen, in het Utrechtse, beleidsmedewerker. En toen kwamen de decentralisaties op ons af, de AWBZ. Nou, daar wist ik toevallig iets van. En toen werd ik projectleider voor de decentralisatie van AWBZ naar WMO. En heb ik het projectleidersvak geleerd. En ook de rol van inkoper in de regio. En dat waren mijn eerste stappen. Toen vervolgens naar de gemeente Zaanstad gegaan om als programmamanager armoedeopgave aan de slag te gaan. Dus weer een ander domein binnen het sociaal domein. Die van de participatiewet. En uiteindelijk dacht ik van nou, nu hebben we genoeg gehad over allerlei beleidsteksten over zelfredzaamheid en de bedoeling. En laat ik er eens voor het echt gaan doen in de uitvoering waar het voor mij het verschil wordt gemaakt in het gesprek met die inwoner. Toen ben ik hoofd geworden van het Baken in Lochem. Dus toen ging ik weer terug naar mijn roots en hier niet heel ver vandaan in de Achterhoek. Okay. Dus en daar als leidinggevende ook veelvuldig gesprekken moeten voeren met cliënten. En zo durf ik wel te zeggen dat ik van beleid tot aan uitvoering nou, mijn sporen heb gemaakt. En die probeer ik ook te vertalen hier. Sinds december ben ik dan iemand die je kan inhuren, zeg ik altijd. Een vriend van mij heeft een eigen bureau, die vroeg Mark, is dat wat voor jou? Ik dacht, nee, acquisitie draaien is niks van mij. Maar goed, toch gedaan. En nu ben ik dan implementatiemanager bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor de Toeslagenaffaire. Wat ook een behoorlijk heftig dossier is. En dus dat doe ik tot 1 oktober. Ik ben al wel aan de slag gegaan. Hier in Doetinchem. Marieke zag het toch zitten. En ik ga op 1 oktober fulltime aan de slag. Want eigenlijk vind ik deze opgave ja, gewoon heel erg mooi. Die past ook heel erg bij mij. Je kent voor mij alle facetten van de ervaring die ik net allemaal heb opgenoemd. En die probeer ik te realiseren hier in Doetinchem. Uiteindelijk al die dingen die we hebben afgesproken, vooral in nota's te vertalen naar die uitvoering. En wat merkt die inwoner er nou van? Nou, dat is even kort wie ik ben. Mocht er vragen zijn over deze foto, die is bij mij thuis. Maar andere vragen, dan ga ik gewoon door. Dit is de opdracht van de taskforce zoals ik hem heb gelezen. Maar inmiddels is die vastgesteld door het college, ook in ieder geval besproken met de portefeuilles. Dus ze zijn het ermee eens, dus ik heb het blijkbaar goed gelezen. Insteek was ook, was, is nog steeds, vooral op die financiële beheersing. Een tekorten in 2018 werden toegeschat voor mij op 10,8 miljoen, dat is fors. En daar moest toch wel wat aan gedaan worden. En dat is niet alleen in Doetinchem zo, maar dat is eigenlijk een landelijk beeld waar fixe tekorten zijn in het sociaal domein. En dat heeft zich vertaald in een oprichting van de taskforce met diverse maatregelen om die tekorten terug te dringen. En met eigenlijk het doel om budgetneutraal te zijn in 3 jaar. Dat is dus nu, 2021. En we hebben vorig jaar al een positief saldo kunnen melden. Alleen ja, we zitten toch in een vreemd jaar. De coronacrisis, eventueel uitgestelde zorg, allerlei kabinetsambities of demissionaire kabinetsambities die zich ook vertalen in het lokale veld. En zich wellicht ook financieel nadelig vertalen. Dus ook 2021 is een jaar vol met uitdagingen voor de taskforce. Die wij proberen het hoofd te bieden. Uiteindelijk gaat het niet alleen maar over geld. Maar gaat het ook over wat meer grip krijgen. Dus monitoren, sturing, een stukje organisatieontwikkeling op dat vlak. En eerder kunnen meten, eerder kunnen zien, trendsontwikkeling kunnen zien en daar ook op sturen, is ook een van de opdrachten die in de taskforce behoort. Kostenbewustzijn wil ik noemen, en dat is ook wel iets wat eigenlijk aansluit op die laatste bullet, de vertaling van beleid naar uitvoering. Uiteindelijk is denk ik ook weten wat je doet en de balans zoeken tussen aan de ene kant wat is nodig voor die inwoner en aan de andere kant wat kost dat nou en wat kan ik daar, hoe kan ik het verschil maken korte termijn versus de lange termijn. Dat zijn een van die transformatische gedachten binnen het sociaal domein die wij ook hier in Doetinchem proberen te realiseren. Nou, als voorbeeld geef ik dan vaak de bijzondere bijstand. Je ziet vaak kinderen in gezinnen met armoede waarin er veel stress is om schulden. En dan kan op de korte termijn een investering via minimabeleid of bijzondere bijstand, nou, kan kostenverhogend zijn. Maar op de lange termijn kan het wellicht een opvoedingsondersteuning vanuit de jeugdwet, die toch echt een stukje meer kost, besparen. Want in dit soort gezinnen zie je vaak dat gezinnen onder druk staan door stress, schaamte, omtrent die schulden. Nou, ik merk dat aan de lijve nu in de toeslagenaffaire hoor je dit soort verhalen veelvuldig. En dan was misschien een relatief beperkte investering in de bijzondere bijstand, had heel veel leed, maar ook kosten bespaard. En dat zijn van die dingen die je binnen het buurtplein, dus in de uitvoering, tussen de oren probeert te krijgen. Nou, dit is wel iets wat ik heel erg voorsta, maar wat ook wat ik ook heel erg merk al in die paar weken hier in Doetinchem, dat ook gedragen wordt. Als je focus op kosten gaat de kwaliteit omlaag, maar als je focus op kwaliteit gaan de kosten omlaag. Moet er natuurlijk wel ruimte voor zijn, we komen zo meteen op het financiële staartje, van, kan dat, maar ik geloof er wel in dat als je heel erg op de korte termijn stuurt, dan kan het nog wel eens juist achteraf meer gaan kosten dan dat je op de lange termijn misschien wel in je eigen vingers snijdt of ook in je eigen portemonnee snijdt. Dus uiteindelijk volgens de lijnen van kwaliteit, het is niet de lijnen van de inhoud, maar volgens de lijnen van de kwaliteit proberen wij onze resultaten te boeken binnen het sociaal domein. Geld. Dit is uiteindelijk de prognose en ik vind het belangrijk om, ja, ik draai maar even om. Dit is uiteindelijk de, dit is de, nou, jullie krijgen ook de presentatie en de cijfers zijn volgens mij vanmiddag in de tweede bestuurlijke monitor ook naar jullie toegekomen. Jullie gaan het er ook nog, denk ik, genoeg over hebben, over deze prognose. Belangrijk is, het is een prognose. En nou, probeer wel te sturen op het gehele sociaal domein, dus alle posten zijn genoemd. Maar ik wil vooral dus kijken naar wat is er onderaan de streep aan de hand. En dan zie je dat er, de prognose is voor 2021 een positief resultaat van bijna 1,6 miljoen. Nou, dat klinkt goed. Maar wellicht weten jullie ook nog dat in de eerste bestuurlijke monitor de 1,6 is bijgeplust vanuit de algemene middelen. Dus eigenlijk zou je hier ook een nulletje kunnen zien. Dus wat eerder is bijgeplust, gaat wellicht dan weer terugvloeien. En ik gebruik bewust het woord wellicht. Het zijn prognoses, het zijn geen resultaten. Uiteindelijk bij de jaarrekening zie je pas wat je hebt uitgegeven. Dus dat is medio 2022. Maar dat is wat ik eerder ook zei. We proberen te monitoren en te sturen. En dan zijn dit nu de cijfers waarop we sturen. Dus dat is een mooi resultaat. Wat belangrijk ook wel is om te zien is dat aan de begrotingskant is eigenlijk de eerste rij met cijfers, dus de tweede kolom in deze tabel, zie je eigenlijk de inkomstenkant. Dus wat voor budget hebben we? Nou, die is ook toegenomen. Dat is door inderdaad dotatie vanuit de algemene middelen, maar ook vanuit regeringsbeleid. Dus daar is dus ook geld bijgekomen. Dus we kunnen het niet helemaal alleen maar wijten aan een verlaging van uitgaven, maar er is ook aan de inkomstenkant wat bijgekomen. Ik had toch echt wel vragen verwacht over het geld, maar dat,
Nu vraagt u er ook op, ja. Meneer Boerman heeft een vraag voor u.
Ja hoor. Dank u wel, voorzitter. Het is een prachtig staartje, alleen ik ben een beetje de weg kwijt. En dat komt natuurlijk ook door die dotaties, CQ, onthoudingen vanuit de algemene reserve. Maar we begonnen ooit met een opdracht. En die opdracht, daar moest een bedrag uitkomen. En waar ik nu eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar ben, als we kijken naar die opdracht en die bezuiniging die we toen zouden realiseren, waar staan we dan nu? Wat gaan we nog realiseren? En waar komen we op uit? En dat kan ik dus hier niet in vinden.
Dank u wel. Meneer Koetsier?
Het zijn ook wel hele grote vragen. Kijk, de effecten van de taskforce hebben natuurlijk, die slaan terug eigenlijk in de maatwerkvoorzieningen en de budgetten daarvoor. Het is heel moeilijk te herleiden wat nou het effect is van maatregelen op dat soort budgetten. En natuurlijk, in de, volgens mij in een raadsmededeling toen nog door Hans opgesteld, mijn voorganger, daarin is dit ook doorgerekend. Hè, wat is nou het effect van die maatregelen? Alleen het is heel moeilijk om dat nu weer terug te redeneren. Dus wat wij nu vooral zien is dus een positief resultaat op het totaal. In de bestuurlijke monitor die vanmiddag is gestuurd, wordt dat verder uitgesplit dan alleen maar dit staartje. En het is ook wel aan mij de opdracht om te kijken wat nou het effect van maatregelen is. Alleen daar wil ik wel een winstwaarschuwing bij geven. In het sociaal domein is dat een uitdaging om te kijken wat de kostenbatenanalyse van bepaalde interventies is.
Dank u wel. Ik zie een aanvullende vraag van meneer Boerman. Laten we dat al even doen. En daarna is meneer Op de Weeg.
Kunt u toezeggen dat u een staartje maakt, zoals ik net vroeg?
Ik kan sowieso niks toezeggen als ambtenaar. Dan kijk ik naar mijn ambtelijk dan wel bestuurlijke opdrachtgever, dus naar rechts.
Meneer Dales, denk ik.
Dank u wel, voorzitter. Naar beste eer en geweten zullen we dat doen. Want ook wij zijn geïnteresseerd in wat is uiteindelijk nu het resultaat. Maar er zitten dus, ik denk de winstwaarschuwing helder is. De wedstrijd zoals we speelden eind 2018, 2019, de cijfers daarvan veranderen ook. Maar je kunt wel op een aantal plekken wel zien dat er effecten zijn opgetreden. En je zult ook kunnen zien waar maatregelen waren voorgesteld die uiteindelijk toch niet het effect hebben opgeleverd wat we bedacht hadden. En op andere plekken gebeurt het dan weer, wordt het er weer bij gespijkerd. Maar we zullen dat een eerlijk weten weer op te stellen. Dat is voor het laatste kwartaal.
Dank u wel. Dus die toezegging heeft u genoteerd. Even de volgorde afmaken. Meneer Op de Weeg.
Dank u wel, voorzitter. In ieder geval in eerste instantie echt bedankt ook wel voor een eerlijk verhaal. Ook nu gewoon, dat we ook, normaal moesten we zelf altijd een beetje zoeken van, oh ja, wat is er weer bijgeplust, wat is er niet bijgeplust. Dus met deze insteek ben ik in eerste instantie heel blij al. Even ter aanvulling, niet echt een vraag op de heer Boerman, maar meer als aanvulling het rapport, nog het laatste rapport van de heer Witteveen. Ik weet niet hoe jullie die voor de geest hadden, maar die was in mijn ogen niet zo mals. Het was vrij negatief over wat we allemaal wel niet gehaald hadden. Dus ik vind hem wat genuanceerd, ook zoals de wethouder hem zegt. Maar ik vind de cijfers ook minder interessant en ben daarmee ook vooral benieuwd ook naar het tweede deel van uw presentatie. Dus dat ter meer aanvulling.
Dank u wel voor die extra illustratie, meneer Hebels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Koetsier, ik begrijp goed dat die toezegging waar de heer Boerman om vroeg, laat ik zeggen, met een zekere disclaimer moet worden opgevat, want als ik u goed begrijp, zegt u, het is ook heel lastig in het sociaal domein om de acties die je zet, om daar de revenuen van te meten. Zeg ik dat goed?
Dank u wel, meneer Koetsier.
Ja, we hebben wat acties ook vandaag, of vanavond komen ze voorbij. En dan zal ik de aanname van desbetreffende besparing ook noemen. Alleen, dan ga je ook direct wel merken dat het niet die één-op-één relatie natuurlijk niet te leggen is. Ten eerste al omdat het om een veel groter budget gaat dan alleen maar lopen we een beetje vooruit. Maar dan zul je gaan zien dat die één-op-één relatie heel moeilijk te leggen is. Dus ja. Dan ga ik door. Over de transformatiegedachte. Belangrijk is dat de taskforce ook als opdracht heeft meegekregen om binnen bestaand beleid te acteren en niet weer met allerlei nieuwe visiedocumenten te komen. Maar vooral voor te beduren op datgene wat al besloten is. En dat is onder andere het beleidskader Sociaal Domein Doetinchem. Ik vond de titel heel belangrijk om te noemen, want dat spreekt ook wel een beetje voor de cultuur. Zo normaal mogelijk meedoen in de samenleving van alle dag. Dus dat betekent uiteindelijk ook die zelfredzaamheid, als je dat dan wil vertalen naar beleidstaal. Uiteindelijk maken we allemaal wel wat mee en moeten we ook kijken dat we als gemeente niet iedereen aan het zorginfuus brengen, maar ook kijken naar wat iemand zelf kan. Voor mij spreekt dat heel erg in deze tekst. Daar zit ook het normaliseren in, dat als er een keer wat gebeurt, moet je dan direct ingrijpen. Moet je ook eens kijken of dat noberschap of die samenleving dit zelf kan oppakken. De tweede notitie waar het taskforce voorbeduurt is de kadernotitie preventie, beweging naar de voorkant. Komt zo meteen ook heel mooi terug in, het, in de actie met betrekking tot de praktijk ondersteunen jeugd. Wat het oplevert om te investeren aan die voorkant. Niet alleen qua budget, maar ook gewoon aan het oplossen en het voorkomen van problemen van jeugdigen in Doetinchem. En als laatste is de regiovisie Sociaal Domein, samenwerken om elkaar te versterken. Is het een belangrijk eikpunt, ook omdat inkoop natuurlijk onderdeel is van de taskforce of een van de aandachtsgebieden. En samenwerken gewoon nodig is op dat vlak. Maar je hebt natuurlijk ook samenwerken binnen de participatiewet, zoals de arbeidsregio. Belangrijke elementen waar je vooral de krachten moet bundelen en niet allemaal zelf moet gaan verzinnen. Nou, de beweging is die doelmatigheid. Niet dat rechtmatigheid helemaal er niet meer toe doet. Maar het is belangrijk om te kijken, zeker in die uitvoering, van wat is nou nodig voor die inwoner. We stellen met elkaar deze beleidsplannen vast. We stellen lokale verordeningen vast. Maar laten we ook vooral de ruimte voor de professional bewaren om te doen wat nodig is. En ook te kunnen afwijken wanneer regels niet passend zijn. En dat slaat weer terug op het verhaal net over het kostenbewustzijn. Het kan best zijn dat je misschien een gezin wil helpen die net boven de 110% van het wettelijk sociaal minimum zit. Waardoor iemand eigenlijk volgens de verordening niet in aanmerking zou komen. Terwijl je daardoor misschien iemand in die schulden drukt. En uiteindelijk met jeugdzorgkosten te maken krijgt of uithuisplaatsingen. En die zijn vaak vele malen duurder.
Meneer Hemels heeft een vraag.
Ja, dat laatste wat u zegt, dat sluit aan op wat u aan het begin zei, bij het eerste deel van de presentatie. Daar zei u, en ik vertaal het even mijn eigen woorden, en als dat fout is hoor ik het graag van u. Als we bij sommige gezinnen wat ruimhartiger zouden omspringen met die bijzondere bijstand, dan zouden we veel ellende kunnen voorkomen. Heb ik dat juist geïnterpreteerd?
Dank u wel, meneer Koetsier.
Nou, dat is juist geïnterpreteerd. Belangrijk is wel om dit ook niet tot een generieke maatregel te maken. Hè, maar gewoon kijken naar de individuele situatie. Hè, als we met elkaar zeggen dat problematiek niet altijd overeenkomt. Dat gelijke monniken niet altijd het geval is. Of eigenlijk bijna niet in het sociaal domein. Dan moeten we ook kijken dat we onze dienstverlening daarop aanpassen. Soms zal dat niet nodig zijn. Bij enkelvoudige problematiek is gewoon een generiek aanbod, generieke dienstverlening passend. Moeten we ook niet te groot maken dat je voor de goede gemeente maatwerk moet gaan leveren. Dan wens ik het buurplein daar nog heel veel succes bij. Dat kan niet. Maar wanneer het nodig is en wanneer de consulent voelt van hey, hier kan ik het verschil maken door net eventjes de randjes op te zoeken. En op basis van doelmatigheid een verstrekking te doen. Terwijl dat misschien volgens de letter niet helemaal passend zou zijn. Dan stimuleren we dat in ieder geval vanuit dit programma.
Dank u wel. Meneer Hemels heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dat is. Ik ben blij dat u dat allemaal zegt. Want daarin geldt voor mij, als het niet zo is hoor ik het graag, de aanname dat veel zorg die we moeten inzetten bij gezinnen voortkomt uit armoede.
Dank u wel, meneer Koetsier.
Nou, daar is wel veel onderzoek naar gedaan. En je ziet wel dat. Niet de correlatie tussen jeugdzorg en schulden, die is wel groot. Maar natuurlijk ook mensen die we zien binnen de participatiewet, maar dat is evident. Binnen WMO is het anders, omdat je vaak met een 65-plus doelgroep te maken hebt. Maar klopt, schulden en stress in het gezin en de effecten die dat heeft op het functioneren van het gezin en ook de ontwikkeling van kinderen, die relatie is zeker te leggen, ja. Nou, dan wil ik nu eigenlijk vooral ingaan op, en allemaal mooi weer deze teksten. Dat waren de regels en nu gaan we over naar de realiteit, rechtsonder in beeld. Wederom Loesje die dit zegt. Hoe doen we dat dan en waar maken we nou het verschil en wat merkt nou die inwoner ervan? En dat zijn eigenlijk drie acties die ik wil belichten. Ik heb vanuit elke wet er één gekozen. Er zijn uiteindelijk 30 van deze acties benoemd binnen de taskforce. Dit zijn er dus slechts 3. Waarom dan deze 3? Dat was gewoon omdat ik dacht van, nou, deze kan ik wel mooi vertellen. Maar wellicht in een andere sessie 3 andere. De participatiewet en de WMO heeft een actie die heet Simple Switchen. Die ga ik dus zo meteen toelichten. Voor de WMO ga ik vertellen over de collectieve verstrekking van hulpmiddelen. En voor jeugd de praktijkondersteuning jeugd. En ik probeer daarin ook aan te geven van wat is nou die gedachte erachter, wat is de business case en hoe denken we ook dat dit kan gaan renderen. Begin ik eigenlijk met simpel switchen. En bij de decentralisaties hebben veel gemeentes ook gekeken van nou welke zorg moeten wij nu als gemeente gaan leveren. En daar kwam onder andere WMO dagbesteding of de arbeidsmatige dagbesteding kwam daar naar voren. En we kenden natuurlijk ook al een groep binnen de participatiewet, of wat toen nog de wet sociale werkvoorziening heette. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, zat iemand bij een WSW of bij een WMO dagbesteding. Dat was puur afhankelijk van waar had iemand en welk loket had die persoon aangeklopt. Qua inhoud zag je niet altijd verschillen. Ging het gewoon dezelfde mensen of de mensen met de vergelijkbare problematiek. Had het puur te maken met vanuit welke wet kennen we deze persoon en daar was het aanbod ook op ingericht. Nou, ook Doetinchem heeft hier naar gekeken en hoe kunnen we nou uiteindelijk gewoon zorgen dat we passend aanbod kunnen creëren voor deze doelgroep. En als je weet dat vanuit de participatiewet er allerlei producten zijn om mensen weer richting werk te krijgen, dus om te reïntegreren naar werk. Maar binnen WMO dagbesteding is dat eigenlijk niet het geval. Of in ieder geval niet van oudsher. Ik wil niet alle zorgaanbieders nog over één kam scheren. Maar van oudsher is de WMO dagbesteding met een beetje grof gezegd eerder een eindstation dan een station waarin je door kan vloeien weer richting werk. Dat zit niet heel erg in het systeem van de WMO. En daar willen we, eigenlijk is het al logisch als ik het zo vertel, daar wil je eigenlijk daar wil je vanaf. Je wil kijken naar wat is iemand voor iemand passend. En kun je dus ook simpel switchen van een WMO dagbesteding misschien met dienstverlening vanuit de participatiewet zoals jobcoaching weer mensen richting werk krijgen. En daarmee ook een passende plek krijgen voor iemand. Nou, dat rendeert, hè, vanuit de gedachte dat je weer iemand richting wat hoog op de participatieladder kan krijgen. Dus dat heeft ook een financieel effect. Maar het belangrijkste is dat het ook voor mensen zingeving geeft. Aan het werk gaan en je op een goede plek zitten. Dat is uiteindelijk denk ik voor iedereen het belangrijkste. En dat geeft gewoon ook bepaalde zingeving in je leven. Dus dat is uiteindelijk denk ik het belangrijkste uitgangspunt. Maar die ontkokering en iemand weer op de goede plek ondersteuning bieden, of dat nou WMO is of participatiewet, dat is eigenlijk het uitgangspunt voor deze pilot. Dus er wordt samenwerking gezocht met een aantal partijen die dit bieden. En om te kijken om voor een bepaalde groep inwoners die een beetje zo daartussen hangen, om te kijken van kan dit, werkt dit en wat levert het dan op voor zowel die inwoner als natuurlijk ook voor de gemeente. En uiteindelijk kan dat dus leiden dat we dat willen uitbreiden. Moet je dit dan voor iedereen doen? Nee, soms is het ook gewoon passend en dus doelmatig om niets te doen. Als je passend op je plek zit, dan moet je moet ook niet simpel switchen, moet niet een doel op zich worden. Dus het is vooral kijken naar wat heeft die inwoner nodig. En ongeacht welke wetgeving of vanuit de WMO of participatiewet die persoon zit, dat moet eigenlijk niet uitmaken. En vooral kijken naar waar de ontwikkelpotentieel van mensen zit.
En de vraag van mevrouw Putman.
Ja.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, mijn vraag is, je hebt verschillende categorieën die dan moeten kunnen participeren in werk of dagbesteding of wat dan ook. Maar hoe gaat het dan met de groep waarvan je eigenlijk van tevoren al weet van die gaan nooit participeren in een vaste baan. Maar ze kunnen wel nog participeren op bijvoorbeeld enkele uren per dag voor iemand of iets.
Maar
die categorie die viel op een gegeven moment tussen het wal en het schip.
Meneer Koetsier?
Nou ja, stel de doelgroep die u schetst zit op een WMO-dagbesteding. Dat is vaak gewoon een vrij stabiele situatie. En past dus ook niet helemaal op de gedachte om daarin te zoeken naar ontwikkeling. En dat probeer je dus binnen die pilot wel te doen. Dus te kijken van wat er is voor iemand mogelijk. En dat hoeft dan niet 36 uur werk te betekenen. Soms is dat inderdaad geen haalbare kaart. Maar misschien wel 4 uur. En zo ga je gewoon kijken naar wat passende ondersteuning is. Dus iemand binnen de WMO dagbesteding kan misschien binnen de participatiewet net voor die paar uurtjes wel een stapje maken op de participatieladder. En daar hopelijk in ontplooien.
Aanvullende vraag van mevrouw Putman.
Ja, dankjewel. Oh, sorry. Ja? Dankjewel, voorzitter. Ja, want ik vraag dat omdat vroeger hadden we een overeenkomst met Paul Ropers, maar dat is volgens mij afgelopen. Dus die cliënten, waar zijn die gebleven? Of kan de wethouder daarop antwoorden?
Mag ik het woord geven aan wethouder Huizinga?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal hem iets naar me toe halen. Het is zo dat in de pilot Simple Switch en in het algemeen gaan we er natuurlijk vanuit dat we waar mogelijk stappen zetten op de participatieladder. Hè? Dus dat we mensen de kans ook bieden om te kijken wat er mogelijk is. En Mark Koetsier gaf net al aan, soms is dat misschien 2 uur werk of zo. En eigenlijk vinden we dat al van waarde. Dat doen we met verschillende partijen. In deze pilot weten jullie misschien niet precies, maar ik zal ze noemen. Werken Laborijn ook met Estinea samen, met Iriszorg, met Workmate Company. Dus er zijn verschillende partijen betrokken die stapjes mogelijk kunnen maken en wellicht ook de stap terug. Want dat hoort hier ook bij, dat het ook soms zo is dat mensen een stap terug maken. En dat dat ook kan zonder dat ze rechten die eerder bijvoorbeeld vanuit de WMO gegeven waren, dat ze die verliezen. Dus daar zitten we heel sterk naar te kijken. Voorbeeld van Poropus gaat niet helemaal op, want we hebben nog steeds afstemming ook gelukkig met Poropus, maar het loopt via Laborijn op dit moment. Het loopt ook op een goede manier, die afstemming. Dus ik vind het belangrijk om dat beeld ook wel vast te houden. Dat we verschillende partijen betrekken. U noemt er één, ik heb nog een paar andere partijen genoemd. Om die stappen ook mogelijk te maken, heen en terug. En inderdaad, zo heeft Mark het ook net al uitgelegd. Het gaat er natuurlijk om dat die inwoner ervaart dat het prettig kan zijn om weer mee te doen op een bepaald niveau op die ladder. Dat is het uitgangspunt. En als dat dan financieel ook nog wat betekent, dan is dat het tweede gevolg wellicht. Maar ik ben wel heel blij met dat we hier ervaring mee opdoen. En dat de partijen ook met elkaar hebben gezegd, dat doen we met liefde en heel enthousiast. Dus we moeten straks precies zien wat het oplevert. Maar ik heb denk ik iets meer geschetst wat de achtergrond is en met welke partijen we dat nu ook doen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Hebels heeft hier dan ook nog weer een vullende vraag op aan wethouder Huizinga. Meneer Hebels?
Nee, ik heb een aanvullende vraag op de woorden van de heer Koetsier over Simpel Switchen. Mooie pilot. Wat ik daarin zie, in de kern, is dat je moet kijken naar hoe krijg je de cliënt verder. En dat betekent dat je in je burelen vooral een integrale benadering zoekt. En daarna geldpotjes zoekt, die passend zijn. Of ze nou uit de participatiewet komen of uit de WMO. Want dat lees ik in deze pijl. Nou meen ik dat laat ik zeggen, vanaf 2015 eigenlijk in het sociaal domein al de bedoeling is. Hoe komt het nu, dat is dan toch een vraag aan de wethouders, hoe komt het nu dat we nu weer een extra pilot daarvoor nodig hebben?
Wethouder Huizinga gaat hem beantwoorden, denk ik. Ja, wethouder Huizinga.
Ik ga in ieder geval een poging doen, voorzitter. Dank u wel. Inderdaad, eigenlijk hebben we vanaf de start van de decentralisatie, dus het toebrengen van de verschillende wetten naar de gemeente, de opdracht zelf ook in Doetinchem wel opgevat, om dat zoveel mogelijk ontschot te doen. Alleen in de praktijk blijkt dat wel weer barstig. En dat is niet alleen in de gemeente Doetinchem. Juist vandaag was er ook landelijk georganiseerd een congres over Simpel Switchen. Die titel had het ook. En je ziet dat verschillende gemeenten ons voor zijn gegaan. Ervaringen hebben opgedaan met Simpel Switchen. En dat daar verschillende resultaten uit zijn gekomen. Die soms heel goed uitpakken en soms ook wat minder. Het is zo dat wij daar op dit moment van leren. Die partijen die ik net noemde, die kijken natuurlijk ook nadrukkelijk wat er gebeurd is. Maar de weg is eerder ingezet, ook hier, maar verdient ook nog volop aandacht. En ik denk dat op dit moment ook hier aan de orde is. Dus het is nog een weg die ook voor ons ligt op dat vlak. Dat is gewoon zo.
Dank u wel. Meneer Koetsier, mag ik u het woord weer geven?
Ja, eigenlijk als aanvulling zit ook een hele juridische component aan. Hè? Want vanuit de participatie zijn toch echt hele andere rechten en plichten dan vanuit de WMO. Dus het is WMO ook wel vrij veilig om in te zitten en participatiewet niet. Dus je hebt ook wel qua wetgeving wat nodig voor vanuit het ministerie, vooral van SZW en VWS, om dat goed te kunnen doen. Volgende actie. Collectief verstrekken van hulpmiddelen. Ik heb van een aflevering gezien van Kassa of Verrada, ik weet eigenlijk niet meer welke het was. Maar waarin een beeld werd geschetst dat iemand die naar een instelling moest, eigenlijk weer een nieuwe rolstoel moest aanvragen. Want die werd dan gefinancierd vanuit de WLZ, dus werd langdurige zorg. Terwijl die een prima rolstoel had binnen de WMO. Dan moest je dan weer maanden op wachten. geen fijn beeld. Nu zien we ook nog een ander beeld, is dat er op afdelingen van zorginstellingen soms allemaal dezelfde voorzieningen op die gang staan. En kan dat nou niet passender? En dat is eigenlijk het beeld waarin de gemeente Doetinchem mee is vertrokken, van hoe kunnen we daar nou slimmer mee omgaan. Want ook de inwoners die gesproken zijn vinden dit maar een gekke bedoeling. Je hebt in sommige zorginstellingen heb je bijvoorbeeld, waar mensen vergelijkbare problematiek hebben, 10 tilliften op de gang staan. Het heeft te maken dat iedereen individueel beoordeeld wordt en op basis van een beperkte mobiliteit heb je een geldende grondslag voor een WMO-voorziening en kun je dus een tillift krijgen. Alleen je buurvrouw ook, of je buurman. Dus voor je het weet zit je met 10 tilliften. En voor het personeel is het niet fijn, want het zijn vaak niet dezelfde tilliften. maar ook voor de inwoner, die is even een 10 tilliften op de gang staan. En als gemeente, het kost nogal wat. Dus dit zijn dingen die volgens mij niet aansluiten op die leefwereld van die inwoner. En kunnen we dit nou niet slimmer doen? Nou, dit is opnieuw een juridische kwestie, hè? Want in de WMO word je geacht om individueel te beoordelen, om individueel te kijken wat nodig is. Maar we willen dus kijken met deze pilot, kunnen we niet meer in het collectieve kijken. Dus wat is er nodig voor het individu, maar wat is er nodig voor die gang of verdieping? Of wat is gewoon passende ondersteuning voor deze inwoner? En die heeft heel vaak door dat het niet nodig is om diezelfde tillift nog een keer aan te schaffen. En bij vertrek of overlijden dat die weer moet worden ingeleverd. En dan wordt er weer een nieuwe besteld voor de volgende inwoner. Dus dit soort zaken die kunnen volgens mij veel slimmer. En zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit of van bepaalde...
Je maakt het zin maar af, mevrouw Putman, wacht even.
Nou ja, voor mij was het genoeg.
Oké, goed. Mevrouw Putman?
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik weet dat. Ik heb ooit al eens een keer het voorstel gedaan van kijk eens naar de... Want mensen hebben een scootmobiel en dan wordt er niet meer gereden. Maar kijk eens naar de kilometers wat ze maken. En maken ze minder dan bijvoorbeeld 10 kilometer per jaar. Ja, laat ze dan een gratis taxi hier laten komen. Weet je, er werd toen hard om gelachen. Maar goed, ik vind nog steeds... Er zijn te veel ouderen die allerlei, en ik heb zelf een moeder van 95, dus ik weet precies hoe dat gaat. Van ja, maar het is gratis. En daar kun je, ja, we mogen dat toch bestellen. Weet je, en zo hebben ze beneden een rollator en boven een rollator en een kast vol met inkommateriaal en ik noem maar op. En daar wordt weinig naar gekeken.
Dank u wel voor het meegeven van deze gedachte. Meneer Koetsier?
Ja, heel politiek zou zeggen, ik neem het mee, maar dit is inderdaad iets wat ook naar gekeken wordt, naar de pool, hè, of de scootmobielpool, hoe die dan genoemd wordt. Voor mij staat hij op de volgende pagina. Ja, hebben we hem, tweede bullet. De mobiliteitspool, die titel was ik even vergeten. Maar dat is inderdaad ook zo'n voorbeeld, hè, want vaak in de gesprekken dan kom je erachter van ja, ik heb eigenlijk ben beperkt aan mobiliteit en doe je een verstrekker van een scootmobiel en dan blijkt er eigenlijk eenzaamheidsproblematiek achter te zitten. Er is eigenlijk niemand om naartoe te rijden met die scootmobiel. En dan is dat het probleem. Dus moet je dat misschien aanpakken. Dus inderdaad, de schuren met scootmobiels. Nu wil ik ook weer niet een beeld schetsen van doet er zo met allemaal schuren met scootmobiels. Maar het is wel belangrijk om daar serieus naar te kijken. Dus dat is ook iets wat onderdeel is van deze collectieve verstrekking van hulpmiddelen, deze pilot. Maar we willen hem ook even heel erg... concreet maken door eens te kijken naar zo'n gang en een aantal instellingen willen hier aan meedoen. Dat zijn dan vaak instellingen waarin wonen en zorg gescheiden is. Hè? Dus waarin je zorg krijgt middels PGB, maar waar de wooncomponent zelf betaald moet worden. En die zitten soms met andere mensen die wel met een WLZ-indicatie daar wonen.
Mevrouw Putman?
Ik herken dat. Ik kom zelf uit de zorg, dus ik herken dat wel. Maar... het ligt ook vaak aan de regels die zijn opgesteld. Hè? Dan wil een afdeling wel dingen delen met een ander, maar het mag gewoon niet. Dat, hè? Of de familie zegt van ja, nee, maar dat is eigendom. Dus dan mag een ander niet met die rolstoel, mag je een ander niet meenemen. Terwijl diegene waar de rolstoel van is, bedlegerig is en elke bed niet meer uitkomt. Maar dat is de regelgeving die je dus wel moet volgen.
Meneer Koetsier?
Ja, ik ben er ook niet naïef in. De WMO, je hebt recht op een indicatie wanneer daar een geldende grondslag voor is. We kunnen ook, stel we gaan dit proberen bij een verdieping X op bij een instelling en je wil als inwoner toch die tillift hebben, mag je dat ook juridisch gezien niet verbieden. Het is natuurlijk wel in de vorm van de pilot kun je altijd net even wat meer doen. Dan kun je kijken ook wat de business case is. En dan kun je die wellicht ook opschalen en in gesprek gaan met de wetgever om te kijken van hey, kunnen we ook niet wat aan die wetgeving doen. Of een stukje goodwill creëren. Maar dat het bij elke inwoner gaat leiden tot minder verstrekkingen, nee.
Nee.
Nou, dan de laatste actie, dat is de praktijkondersteuning jeugd. Ik gaf al aan dat dit een mooi voorbeeld is van ook het investeren in preventie en het investeren in de voorkant. Jullie kennen volgens mij deze pilot wel, zo eerder in de presentatie teruggekomen. Maar wat ik heel mooi vind aan deze pilot is dat binnen jeugd zijn we niet de enige toegang tot voorzieningen. Want de huisarts mag ook jeugd GGZ bijvoorbeeld toewijzen. En als gemeente betaal je de rekening, maar je hebt geen regie op die toegang. En gemeente Doetinchem, maar ook wat andere regiogemeentes hebben ervoor gekozen. Van, kunnen we daar niet toch een vinger in de pap krijgen bij die huisarts? En ook juist met wederzijds goedvinden van die huisarts. Want die heeft 10 minuten voor zijn consult. En heeft vooral die medische achtergrond. En ook niet de tijd om iedereen maar met iedereen in gesprek te gaan. En dan is een toewijzing jeugd GGZ snel gemaakt. En kunnen wij niet capaciteit daar toevoegen vanuit onze teams, buurtplein en onze jeugdconsulenten. Om daar bij die huisartsen die gesprekken te voeren. En rendeert dat niet enorm? Het antwoord is ja. Dus de jeugdconsulenten nemen zitting bij die huisartsen. En de resultaten zijn gewoon heel goed te noemen. Meer dan 90%, volgens mij is het zelfs 96% van de gesprekken leiden uiteindelijk niet tot een toewijzing. Maar is een gesprek met een maatschappelijk werker of een doorverwijzing naar een voorliggende voorziening is passend. En dat merkt toch ook wel bij jeugdigen. Die willen vooral hun verhaal kwijt. En dat hoeft niet altijd direct een verhaal met een psycholoog of jeugd GGZ te zijn. Maar kan ook even een luisterend oor zijn van een jeugdconsulent of een maatschappelijk werker. En dat is, gezeker zien de wachtlijst, soms meer helpend dan iemand dus op die wachtlijst voor de jeugd GGZ te zetten. En financieel is dat dus aantrekkelijk. En dat is natuurlijk ook wat een van de speerpunten is vanuit de taskforce, maar zeker voor de jeugdige die gewoon direct ondersteuning krijgt, is dit echt heel erg prettig, want je voorkomt gewoon problemen. En voor de huisartsen ook niet, is het ook gewoon heel erg fijn, want ze zien gewoon dat hun jeugdigen worden geholpen en snel worden geholpen, in plaats van toch dat je nu binnen 10 minuten iemand doorverwijst, maar over een maand heb je de persoon weer staan met ergere problemen, omdat hij nog op de wachtlijst staat. Dus ook voor huisartsen is dat heel erg prettig. Daarnaast zie je ook wat effecten meer op het gebied van sociale kaart. Huisartsen hebben vaak toch een beperkt inzicht in wat er allemaal te vinden is qua voorliggende voorziening op het gebied van welzijn. En die verbinding nu met onze lokale teams, die is gewoon heel mooi, omdat je daarmee ook bij de huisartsen meer kennis krijgt. Dus het heeft niet alleen maar effect voor de jeugdigen, maar het heeft ook effect voor een stukje bekendheid van alle welzijnsvoorzieningen binnen de gemeente Doetinchem.
Dus een vraag van mevrouw Rutte.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Praktijkondersteuners, zijn die al in heel Doetinchem ingezet of alleen nog de pilot die toen ingesteld is en verder nog niet?
Dank u wel, meneer Koetsier.
Nee. Het is wel een... Antwoord is nee. dat is eigenlijk de laatste bullet. Hè. De doelstelling voor 2022 is uitbreiding naar 10 tot 12 huisartsen. En er is ook een ambtelijk voorstel om dit dus structureel in te bedden in de begroting. En het mogen duidelijk zijn dat het ambtelijk advies positief is. Ik ben al bij de laatste sheet gekomen. Het vervolg is dat wij deze acties gaan implementeren, gaan volgen. Er is een toezegging gedaan over een monitor, dus daar ga ik ook mee aan de slag. En dat gaan we doen. En we willen vooral nu gewoon gaan doen. Dat is eigenlijk de boodschap. De tijd van mooie teksten is voorbij. We gaan het nu inregelen en hopen daar plukken we de vrucht ook van. Nou, we hebben gezien de tweede bestuursmonitor dat we dat al mogen doen. Maar goed, in deze tijd is het verstandig om te blijven investeren in die voorkant, te blijven investeren in die kwaliteit. Omdat het volgens mij op de lange termijn de meest duurzame financiële positie, maar vooral ook voor de inwoner van Doetinchem het belangrijkste is.
Dank u wel. Twee vragen zie ik. Ik begin met mevrouw Putman.
Ja, dankjewel voorzitter. Wat ik nog wel interessant vind om te weten is, wat gaat er ook wat aan de regelgeving of aan het papierwerk gedaan worden? Want toevallig sprak ik van de week iemand die een aanvraag voor een uitkering. En die moesten dan alles digitaal aanleveren en op papier. En toen had ik zoiets, ik denk ja, ergens is dat dubbel, dus dat kan ook met minder. Want die waren daar echt een paar dagen mee bezig geweest. En dat ging over een schiet me daar te binnen, zeg dadelijk.
Dank u wel. Dit is ook een illustratie om mee te geven, vermoed ik. Of was het niet echt een...
Ik ken nog niet alle projecten binnen de taskforce en of dit is ook dienstverlening vanuit Labberijn, neem ik aan, als het een aanvraag participatiewet is.
Mevrouw Putman, wilt u de microfoon even aanzetten? Dan kunnen de mensen thuis ook horen.
Sorry, voorzitter. Ja, inderdaad. Ja, ik was even een onderrondje met Marieke. een uitkering voor iemand die ziek is. Die een jongere die
PGB?
Ziek is.
Nee. Word ik gesouffleerd hier?
Nee, geen PGB.
5 minuten heeft.
Ja. Is het waar, jong? Want... Ja, het bestaat niet meer, maar het is geen instroom meer in de Waaijong als het goed is. Maar of wij dat meenemen hier binnen de gemeente, ik weet niet hoe de toegang daar is belegd. Dus daar, dat,
Misschien in algemene zin, het is natuurlijk sowieso een streven om het voor inwoners zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat geldt voor het armoedebeleid, het geldt voor de participatiewet zoals bij Labberijn is en het geldt ook voor aanvragen bij onze gemeente. Als u nu precies nog kunt vertellen waar deze inwoner over ging, dan kunnen we natuurlijk even wat specifieke antwoord geven, mevrouw Putman. Dank u wel.
Dank u wel, dus dan is dat geregeld. Meneer Abdewegen, u had ook een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Even de aanvulling op mevrouw Putman. Er was ook onderzoek van Pointer en FNV van vorige week. Het ging ook met name over de regeldruk van de jeugdzorgprofessional. En daar werd ook een van de conclusies waar was daar ook. Dus dat het ook kwam door de regelgeving die wij als gemeente ook meenemen, die op zich goed is. Maar met name ook doordat er verschillen zitten tussen de gemeente en verschillende regio's. Wat ook daarbij meegenomen wordt. Dus dat was even ter aanvulling of dat ook meegenomen wordt. Dat ten eerste. En dan heb ik er nog twee, want door mevrouw Putman ging dat mapje bij mij open. Ik was wel even benieuwd, want u bent natuurlijk de opvolger van Hans Witteveen. Daarvoor hebben we een duo gehad. Ik ben even de naam even kwijt. Sorry. Jan en Sjoerd, ja, hoe kan ik ze vergeten? Jan en Sjoerd, ik ben sowieso benieuwd, bent u intern of extern, wordt u ingehuurd? Volgens mij extern liet wel doorcijpelen. Wij lopen volgens mij daarmee weer het risico, dus dat daarmee onze kennis en know-how zo direct de deur uitloopt. Dat gaat u natuurlijk niet doen en dan gaat u bij deze toezeggen dat u nog vele jaren hier blijft. Dank alvast daarvoor. Maar dat zeiden we natuurlijk bij die vorige ook. En ook u moet zich weer opnieuw inlezen. En ik ben blij dat u zegt, weet je, de tijd voor mooie praatjes is voorbij. Maar we hebben al 2 keer een mooi praatje gehad. En ik ben wel gewoon even benieuwd van, oké, wat gaan we nu ook echt doen? Dus dat ten eerste, mag ik zo reageren. De volgende is, we hebben natuurlijk de stelpost jeugdzorggelden, die er ook extra stelpost vanuit de Rijksmiddelen voor de jeugdhulp. Daarvan hebben wij volgens mij als raad ook gezegd dat we dat graag wouden. In ieder geval bestemmen ook voor richting de jeugdhulp. Alleen dat is wel de vraag, ik zie dat ook nergens hier in staartjes en dingetjes terug. Dus gaan we nou, betekent dat we die dan toch niet daaraan gaan koppelen of hoe zit dat?
Dank u wel. Dat zijn 2 vragen en die gaan we zo beantwoorden. Voor mij heeft meneer Hebels hierin weer een vraag. Het lijkt me handig als hij die eerst stelt, zodat het meegenomen kan worden. Dan kan mevrouw Saleming dadelijk het woord krijgen. Meneer...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Op de Weeg zeggen dat wij als raad besloten hebben of dat de extra uitkering vanuit het Rijk voor de jeugd ook bestemd moet worden voor de jeugdzorg. Dat is volgens mij niet het geval geweest.
Ik geef gewoon het antwoord. Als het woord even aan mevrouw Salemink, dan kunnen we kijken wat hier als antwoord uit gaat komen.
Pardon, er zit ook een knop aan. Ja, waar het gaat over de bemensing van het project Taskforce, vind ik wel dat ik een taak heb om dat even toe te lichten. Want waar we begonnen zijn in 2018, begin 19 zeg maar, echt met het project, is inderdaad, daar weet ik de naam wel niet eens meer, Jan en Sjoerd, maar de achternaam heb ik even niet paraat. Maar die zijn gekomen in april 2019. En hebben
Jan Heiseldoorn en ja, Sjoerd Spoelstra.
Ja, Sjoerd Spoelstra had ik wel, maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet van de een de achternaam wel weten en dan de ander niet. Maar zij hebben een opdracht, zij waren extern inhuur, omdat wij toen echt voor een hele majeure opgave stonden. En echt dachten, we hebben mensen nodig die vaker met dit type vraagstuk gehandeld hebben en daar ook ervaring hebben opgedaan bij andere gemeenten. Dat waren zij. Zij hebben hun opdracht afgerond in oktober van 2020. Toen hebben wij in de zomer van 2020 precies het geluid wat ik hoor van borging, continuïteit, daar een vacature van gemaakt. Ook in de kadernota geld gekregen om dat te kunnen doen. Om er structureel capaciteit voor te hebben om de beheersing, financiële situatie, sociaal domein, om dat op orde te houden. Daar hebben we twee keer over een ronde gedaan, werving en selectie, en dat is niet gelukt. Het is gewoon niet gelukt om die vacature in te vullen, met op een manier waarop wij dat ook voor ons zagen. En toen dachten we ook van ja, misschien is het ook wel het type medewerker die zich niet zozeer leent om in vaste dienst te komen bij gemeenten. En die gewoon ja, een ander type mens, zeg maar even. Dus toen waren we toch gedwongen om, daar bedoel ik verder niks mee, maar toen waren we gedwongen om toch weer opnieuw de inhuurmarkt op te gaan. Daar is Hans Witteveen uitgekomen. Hij werkte voor bureau Nautes. En Hans, zonder dat ze veel op te willen ingaan, had het niet zo naar de zin bij dat bureau. En is dus weggegaan bij dat bureau. En waardoor, ja, en Nautes kon op dat moment niet iemand anders leveren. Dus dan hadden we eigenlijk weer dezelfde situatie. En met de kennis van het jaar eerder, dat werving en selectie, om iemand voor langere termijn aan je te binden die zo heel succesvol zou kunnen zijn, zijn we dus weer hebben we weer voor inhuur gekozen. En zonder al te veel vooruit te lopen op het financiële plaatje wat is toegezegd en waar we ook zelf graag mee aan de slag willen, wat de uitkomst is. Maar wij hebben van de week op het achterkant van een doosje, zeg maar, dat in het klad zitten doen. En wij zijn heel hoopvol dat we de doelstelling van destijds, namelijk 10,5 miljoen besparen binnen 3 jaar, dat we daar heel dicht in de buurt zijn. En dan moet ik het goed zeggen, dat we zeg maar uitkomen met de budgetten die daarvoor bedoeld zijn. Dus het hoeft niet zozeer besparen te zijn, maar wel dat we binnen het sociaal domein uitkomen met de middelen die ook bedoeld zijn voor het sociaal domein. Zijn we dan klaar? Als dat zo is, hè? Zijn we dan klaar? Nee, dan zijn we niet klaar. Want dan hebben we dat tweede blokje, wat ook voorbij kwam. En die zich veel meer richt op transformatie, innovatie. Daar hebben we ook nog wel wat in te doen. Dus hebben wij dan langjarig iemand daarvoor nodig? Nou, wij denken dat die situatie op dit moment toch iets anders is. Dus dat even als toelichting. Want ik snap heel goed dat jullie ook denken van, nou, welke projectleider mogen we volgend jaar verwelkomen. Daar wil ik nou niet te veel vooruit lopen. Maar dit is wel hoe het gegaan is. En hoe ingewikkeld dat ook is om dat te bemensen. Dan de vraag over jeugdhulpmiddelen. De stelpost waar het Rijk over gaat en wat naar ons toe komt. Het gaat voor Doetinchem om 5,2 miljoen per 2022. En dat betekent dat dus een onderwerp, een bedrag is wat via de algemene middelen naar de gemeente Doetinchem toe komt per volgend jaar. En dat daar dus ook een voorstel in staat in de begroting van volgend jaar. En als ik het goed heb, staat die voor over twee weken, 7 oktober, geagendeerd om in de informatieve raad van de raad te bespreken.
Dank u wel. Meneer Koetsie, dus nog een vraag zie ik. Meneer Boerman.
Ja, ik heb nog een vraag waar ik niets over gehoord heb, is het hele inkoopproces. En dat zijn toch majeure bedragen die daar spelen en ook een hele verandering hoe cliënten bejegend gaan worden. Is daar iets over te zeggen? Dank u.
Wie mag ik het woord geven?
Het is wel nieuw voor mij dat inkoop invloed heeft op bejegening. Het gaat dan vooral over de relatie die je aangaat volgens mij met de zorgaanbieder. Dus die relatie zie ik niet echt.
Meneer Boerman wil hem graag aanvullen, hoe hij hem ziet. Meneer Boerman?
Wij gaan uit van vele aanbieders met heel veel regels en gaan naar een systeem toe met weinig aanbieders en veel vertrouwen. En dat bedoelde ik daar eigenlijk mee.
Dank u wel voor de aanvulling, mevrouw Salemink.
Dank voor de aanvulling, want dan kan ik het beter plaatsen. De voorbereidingen voor die inkoop zijn in volle gang. En we zitten op dit moment in de gunningsfase. En wat u zegt klopt. De bedoeling is om uit te gaan van lump sum financiering met prestatieafspraken. En ja, ik kan niet vooruit doop op die gunning natuurlijk, maar het is inderdaad de insteek geweest om ook met minder aanbieders in zee te gaan, om ook het partnership meer vorm te geven. Ja, dat loopt nu. Ik weet niet of er vanuit de bestuurlijke hoek behoefte is om het aan te vullen.
Dank u wel, meneer wethouder Langeveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, misschien is dat ook wel de vraag die meneer Hebel stelde, die integreerde mij. Waarom heeft het zo lang geduurd? Dat we nu in staat zijn om bijvoorbeeld tussen WMO en participatiewetten die barrières te slechten. En waarom hebben we externe hulp nodig? Eigenlijk is het ook het verhaal van 2015 dat er iets over de gemeente werd uitgestort. Waar ook nog een aantal dingen geregeld moest worden. A, hoe krijgen we zicht op de financiën die meegaan? Ik kan me nog goed herinneren in 2015 dat de mensen bij ons kregen. Zeiden, zit ik in een hulpverleningstraject? Ik heb nooit iemand gezien. Ondertussen ging er wel een budget elk jaar naar een instelling toe vanuit het Rijk. Andersom ook. Dus het was echt een uitzoekplaatje in 2015. En een beeld krijgen we het is. Terwijl we op het eind van het jaar wel zagen. We zitten met een fors tekort als dit allemaal zoals het nu was afkomt. En het Rijk had zijn bezuiniging gerealiseerd en zei, u zoekt het maar lekker uit. In die jaren hebben we het op orde gekregen. Daar moest dus A, onze financiële administratie moest ook helemaal aangepast worden. Want op die manier hadden we nog nooit gekeken naar het verhaal. Het was gewoon echt heel nieuw. Langzamerhand zie je dat we, doordat we nu verder zijn gekomen, ook uit het standje van wantrouwen kunnen gaan. En dat we het contact met die aanbieders kunnen oppakken. En dat we eens verder kunnen werken. Dus een onderwerp als simpel switchen. Dat bespreek je nu met aanbieders. Ga je zoeken ook hoe je dat inricht. En je weet ondertussen met wat voor vleesje in de kuip hebt, hoe je stappen kunt zetten. Ik pak maar het voorbeeld waar u onlangs over geïnformeerd bent. Dak- en thuisloosheid. Ja, we weten nu gewoon welke partners we nodig hebben om daar stappen in te kunnen zetten. En dat is ook de achtergrond van de inkoop. Is van, als we zorgen dat we niet al te veel partners hebben, kunnen we ook veel beter op wat langere termijn afspraken praten, in plaats van dat we een afspraak maken die daarna weer in een afrekening terecht komt en binnen een bepaalde tijd moet afgehandeld worden, want dan is het voor zijn aanbieder niet interessant. En dat zijn de ontwikkelingen die ooit in 2015 bedacht waren van zo zou het moeten, daarom moeten de gemeentes dit maar doen, want die kunnen die contacten leggen, dat kan niet uit centrale organisaties. We zijn nu pas in die fase aan het komen en wat dat betreft is het wel hoopgevend als je ziet wat uit bepaalde trajecten al komt. Dat hebben ze inderdaad ook echt betere hulpverlening, betere zorg op maat oplevert. En in een aantal gevallen ook minder kost.
Dank u wel. Mevrouw Peiling, een vraag.
Ik heb eigenlijk een vraag over een ander onderwerp. Mag dat? Ik wilde eigenlijk nog even ingaan op de POH jeugd. Ik kan me namelijk voorstellen dat er zijn POH's ook op meerdere onderwerpen. En ik heb even niet meer helder in hoeverre we daar ook pilots mee doen. En zo niet, zitten daar dingen in de pijplijn dat we echt al onderwerpen hebben waarop we zeggen, daar gaan we ook veel op besparen.
Dank u wel, meneer Koetsier.
Nou, nu ligt de focus vooral op de jeugd GGZ, dat is duidelijk, maar ik denk dat de methodiek in het investeren in de voorkant en investeren ook in je relatie met de huisartsen, dat veelbelovend is. Zeker ook wat je daarmee weet te besparen. De directe besparing binnen de jeugd GGZ is denk ik wel uniek, omdat de toegang tot jeugd GGZ nu bij huisartsen ligt. En dat is bij andere voorzieningen anders. Hè. Dat moet je eigenlijk al via de gemeentelijke toegang. Dus daarin is ook je financiële winst, als we daarop gaan focussen, is anders. Maar natuurlijk is het altijd goed om als iets werkt, om te kijken waar je dat kan kopiëren. Zeker.
Dank u wel.
Mag ik daar misschien nog een aanvulling op geven, voorzitter? Want juist het effect van deze samenwerking met de huisartsen levert ook op dat de huisartsen ineens oog krijgen van verhipt is het nog een hele wereld, behalve boven toe, ook daaronder. En bijvoorbeeld het onderwerp welzijn op recept komt nu ook langs, van waardoor een aantal mensen die binnenkomen bij huisartsen verdwijnt nu uiteindelijk het medische circuit in, omdat ze niet weten wat ze moeten. En die komen na 2 jaar terug en er is niks aan de hand, maar die mensen voelen zich nog steeds helemaal niet happy. Het blijkt dat dat vaak te maken heeft met zingevingsvraagstukken. Nou, dat is nou net iets waar wij wel wat mee kunnen. Dat past ook heel erg bij de opdracht van Buurtplein. Nadeel daarvan is dat het ons geld gaat kosten en investeringen kosten en de verdiensten treden op bij de WLZ. Nou, daar soort dingen moet je afspraken over maken. En dat zijn we nu in de regio ook doen met bijvoorbeeld Mensis en andere partners. En dat kan alleen maar doordat je elkaar nu leert kennen. En je ziet dat die stomme systeemscheidingen, die we natuurlijk intern ook kennen tussen Jorik en ik, wat betreft de WMO en participatiewet, dat wij ervan overtuigd zijn dat als je dat loslaat, dat je dan winst kunt boeken. En dat zie je ook nu in de regio in ieder geval optreden, dat zo'n Mensis bijvoorbeeld zegt, nou, daar willen we ook wel wat voor doen. Want wij zien daar ook het voordeel waarvan optreden en die investering, die beweging naar de voorkant, dat is de lijn die we in willen zetten. Maar het is wel een proces van jaren om dat hele systeem omgebouwd te krijgen, omdat er zitten allerlei rare prikkels in, wetgeving, Mark noemde dat al terecht, maar ook, ja, wie verdient eraan? En dat, het systeem is wel een beetje ingericht met een prijsprikkel, ja, en dat kan ook tegenwerken.
Dank u wel. Is er nog een raadslid met een vraag? Nee? Meneer Koetsier, wilde u nog wat aanvullen?
Ik had eigenlijk een vraag aan u en dat was eigenlijk de laatste bullet. De derde kwartaalpresentatie. Welke invalshoek? We hebben nu gekozen voor meer inhoud. De vorige keer ging het wat meer over cijfers. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Dus daar wil ik u voor uitnodigen voor wat de reacties daarop.
Dank u wel. Mevrouw Putman heeft een reactie.
Ja, ik zou het wel leuk vinden om dan ook resultaten te horen.
Resultaten binnen 3 maanden in het sociaal domein?
Nou ja, goed. Misschien kun je al iets aangeven.
Tuurlijk. Nee. Ja, ik hoor wat u zegt.
Dank u wel. Meneer Hebels heeft ook een punt.
Ja, nou ja, de volgende keren moet ik eigenlijk zeggen. Want u heeft gelijk, in 3 maanden moet je natuurlijk niet te veel verwachten. Maar uit uw verhaal haal ik ook van de mouwen opschopen en we zijn aan het doen. En dat betekent ook dat je meer kwaliteit wilt inbrengen in je toegangsproces. En dat betekent ook iets voor, laat ik zeggen, de kwaliteit van het personeel. En dat, daar kunt u nu nog niks over zeggen, maar de volgende keer wellicht wel.
Dank u wel, meneer Koetsier.
Oh ja, ik vind het leuk om het personeel te vertellen over mijn werk. Hè. Dat zie ik zitten, maar om het te hebben over kwaliteit van personeel in algemene zin. Dat misschien dan meer in hoe we de investeringen doen in een stukje kennis en kunde bij de toegang.
Nee, maar dat laatste bedoel ik ook.
Ja, oké. Okay, ja. Dan heb ik hem goed begrepen.
Oké, dank u wel. Meneer Boerman?
Ja, ik zou voor de volgende keer toch ook wel prettig vinden als ook er cijfers bij aanwezig zijn. Hè? Met mensen ook een beetje grip waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen.
Meer dan 1 sheet dus.
Dat mag best hoor. Naast de kwalitatieve gegevens, want dat geeft ons ook natuurlijk weer inzicht over de processen daarachter. Dus graag beide.
Dank u wel, meneer Boerman. Is er nog iemand die iets zou willen antwoorden? Nee? Dan is dit rond, denk ik. U bent rond, hè? Ja? Dan wil ik meneer Koetsier, mevrouw Salemink en de collegeleden danken voor de informatie die ze verstrekt hebben. Raadsleden, bedankt voor de aanwezigheid. Kijkers thuis, bedankt voor het kijken. En ik wens ieder een fijne avond. Tot ziens.